Welkom bij de podcast van IIA Nederland in samenwerking met Verocia. IIA Nederland is de beroepsvereniging voor internal auditors en wij gaan het hebben over actuele onderwerpen binnen ons vakgebied.
Beste luisteraar, welkom bij de derde serie IIA Auditcast. Een serie van podcasts over actuele onderwerpen in internal auditing. Na het succes van vorige jaren hebben we besloten een nieuwe serie te maken. En deze wordt u aangeboden door IIA Nederland in samenwerking met Audit Magazine en ondersteund door Verocia. Mijn naam is Peter Hartog, directeur vaktechniek van het IIA. En naast mij zit Björn Walraven, partner bij Verocia, maar hier als redacteur, hoofdredacteur zelfs, van Audit Magazine. En we gaan het vandaag hebben over auditmethodiek 2.0 als instrument om de kwaliteit van een audit te waarborgen. En dat doen we met Mark Dame, partner bij Verocia.
Zeker.
Welkom Mark, fijn dat je er bent. En misschien aardig om op te merken dat het bijzondere van deze podcast is dat we eigenlijk met drie mensen zitten die alle drie behoorlijk ervaring hebben. We spraken zelfs over 15, 20 jaar ervaring hebben in auditmethodiek. Dus we gaan eens kijken wat die ervaringen zijn en wat we daaruit uit kunnen leren.
Ja, mooi.
Jurgen, wil jij de aftrap geven voor dit gesprek?
Nou ja, dat is goed. Hè. Het bijzondere is inderdaad dat Mark en ik hier over nagedacht hebben. Dus ik ben overeten, maar ook partner van Verocia. Dus dat. Maar misschien ga ik dan toch maar even een openingsvraag stellen aan jou, Mark, als ik dat mag. Wat is nou eigenlijk? Waarom is het nu eigenlijk belangrijk? Auditing of audit methodiek?
Ja, auditing methodiek, auditing methodologie. Dat is een beetje welke smaak we kiezen. Auditing methodiek is belangrijk, want dat helpt je eigenlijk om aan de voorkant goed te duiden over waar gaan we het nou over hebben. Wat is de lat? Hè? Dus wat is de norm? Hè? Dus wat gaan we onderzoeken en hoe gaan we dat doen? Zodat we aan de voorkant eigenlijk waarborgen dat we gericht gaan kijken naar datgene wat we willen onderzoeken. Wat is relevant voor ons als auditor, maar met name ook wat is relevant voor de opdrachtgever. Zodat we eigenlijk waarborgen dat we een relevante audit uitvoeren, dat die deugdelijk is en dat die ook doelmatig uitgevoerd wordt. En daarvoor doorloop je een aantal stappen. Dat heette audit methodologie of audit methodiek. En daar willen wij iets naast zetten, niet als goed of fout, maar meer als aanvulling op de bestaande methodiek. Om het nog meer aan te laten sluiten bij de praktijk.
Ja, doorontwikkeling.
Ja, doorontwikkeling, ja.
En misschien goed hebben we die bestaande methodiek. Dat is wel even netjes om te verwijzen. Dat is de methodiek die is beschreven in het boek Management Control Auditing.
Ja.
En met name door Jan Otte en Ron de Korte als grondleggers daarvan.
Ja, zeker, ja. Zeker. En het is ook met name van bedoeld voor maatwerk audits. Ja. Hè? Dus niet voor de standaard audits waarin een normenkader is gegeven.
Ja. Hey, en waarom een auditmethodiek 2.0?
Dat vind ik een mooie vraag. Ik heb even teruggekeken. Ik ben nu ongeveer 19 à 20 jaar betrokken bij verschillende universiteiten, hogescholen, om het verhaal, wat ooit bedacht is dus door Jan, om dat te vertellen. En wat ik merk steeds vaker is dat dat maar van een heel klein gedeelte beklijft in de praktijk. Nu ook weer bij het afronden van de opleiding van de Hogeschool Avans Plus, de postbacheloropleiding Operational Auditing. Daar zitten in de auditafdeling van een van de deelnemers zitten daar mensen die de RO hebben gevolgd. En het verhaal die we vertellen, wat we vertellen, komt eigenlijk niet of niet helemaal overeen met de praktijk van die auditafdeling. En ondanks dat die mensen naar dezelfde verhaaltjes hebben geluisterd. Hè? Maar dat is er misschien 5 jaar geleden of 10 jaar geleden. De praktijk sluit niet helemaal aan met de verhalen die we op de colleges geven. En dat zien we natuurlijk als we bij onze klanten in company trainingen geven of ze begeleiden bij het uitvoeren van audit. dan zien we dat de theorie niet helemaal aansluit bij de huidige werkwijze.
En dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, ja, maar dan moet je die huidige werkwijze wat aanpassen.
Zeker, maar na 20 jaar zou het ook misschien wel eens kunnen liggen aan de theorie. En dan is er niks mis met de theorie. Alleen misschien is die te uitgebreid, te complex. Of sluit die qua terminologieën niet aan bij hoe een auditafdeling werkt. En dan was onze idee in ieder geval het afgelopen voorjaar. Is het niet eens tijd om die methodiek eens aan te passen naar een 2.0 versie die beter aansluit op de praktijk, die wat vereenvoudigd is, waarbij niet gezegd wordt dat de elementen uit auditmethodologie, zoals Jan die ooit bedacht heeft, dat je die allemaal compleet overboord moet gooien. Helemaal niet. Maar misschien de dingen die er echt toe doen wat meer aandacht geven, en de dingen die er minder toe doen wat minder aandacht te geven.
Maar daarmee te versimpelen.
Ja,
minder
precies.
Complex te maken.
Ja,
kijk, feit is dat die methode zoals wij hem nu uitleggen, op alle plekken denk ik in het land, hè, de UvA, Erasmus, Haagse Hogeschool en Avans, die zien we in de praktijk gewoon te weinig. En je zou verwachten na al die jaren, en we hadden voor dit gesprek al even een rekensommetje gemaakt, maar dat, we hebben het over 15 tot 20 jaar.
PP, ja.
Jullie wat langer dan ik. Dan zou je verwachten dat op een gegeven moment het een gemeengoed is, en dat de manier van werken en de manier van denken is geworden, die ook wordt overgedragen aan een nieuwe generatie auditors. En dat je op een gegeven moment mensen in de groep krijgt die zeggen, hey, wacht eens even, dit ken ik al. En dat is het bijzondere, want dat gebeurt wel heel, te weinig.
Te weinig. En, ja. En als ik een voorbeeld mag geven, hè, wat mijn inzien is, een van de belangrijkste stappen is als je een audit gaat ontwerpen of een audit gaat opstarten, is dat je van tevoren als auditor goed gaat nadenken aan de hand van dossierstudies, aan de hand van gesprekken over waar moet deze audit zich nou inhoudelijk op richten. Maar vooral ook dat je daar het gesprek met de opdrachtgever over aangaat. Waar vindt hij of zij dat deze opdracht zich op moet richten? Welke risico's ziet hij of zij? Dat is mijn inziens de essentie om dat aan de voorkant goed te doen. Daar moet mijn inziens alle aandacht naar uitgaan. Veel aandacht naar uitgaan. Als we dan kijken naar auditmethodologie zoals dat nogmaals door Jan is gebouwd, dan bestaat die inhoudelijke context, is een onderdeel van de auditcontext. En de auditcontext zelf bestaat uit 4 stapjes. Dat is die inhoudelijke contextanalyse, dat is de technische contextanalyse, de demografische contextanalyse en de kennisbehoefteanalyse. En vooral die laatste drie, die
leiden af van de essentie.
Hè? En prima, misschien is het, is het goed zelfs dat mensen nadenken over die technische contextanalyse? Want dat is eigenlijk zo van, wat helpt mij of wat staat me in de weg om deze audit aan zich goed uit te voeren? En wat moet ik daarmee eventueel voor mijn verdere uitvoering? Dat is prima dat ze dat doen, maar doe dat vooral in je hoofd. Hè? En denk daar even over na. Maar ga dat niet opschrijven, ga niet dat in een matrix zetten of ga niet besteed daar aandacht aan, maar gewoon in het gesprek wat je met je auditteam doet. En de essentie moet gaan over wat vinden wij als auditors wat in scope moet van deze audit. En misschien nog wel belangrijker, wat vindt de opdrachtgever en dat we daar een goed gesprek over hebben. Een ander voorbeeld is die kennisbehoefteanalyse, wat theoretisch helemaal klopt met die interventieniveaus, probleem, zeer en leren, diagnostisch, ontwerpgericht.
Ik noem de kennisbehoefteanalyse altijd etiketje plakken.
Ja,
is het resultaat van de inhoudelijke. Dus die vind ik zelf ook de minst spannende.
Ja, en dan als je naar die interventieniveaus kijkt, dan ik heb nog nooit een ontwerpgerichte internal operation audit gezien. Hè? Dus waarom moeten we de mensen lastigvallen met de achterliggende theorie dat dat de mogelijkheid zou kunnen zijn?
De gedachte ook is heel mooi hoor. En we kunnen die alle drie volgen, maar het is feit dat er in het land gewoon niet zo heel veel gebruik van gemaakt wordt. En ik moet zeggen dat dat heel veel mensen de collegezaal ook in verwondering verlaten. Als ik het proberen weer uit te leggen. Ja, ja, dat is gewoon heel lastig. Ja,
omdat toch misschien wel 99 van de 100, van de 100 zijn gewoon probleemgerichte.
Zo is dat.
Of ja. Probleem signalerende audits.
Ja.
Dit is een mooi voorbeeld van die versimpeling. Focus op de inhoudelijke context. Moet ik even zeggen als directeur vaktechniek, dat ook mooi aansluit bij de nieuwe standaarden in GIAS. Hè, waar ook expliciet wordt gezegd, stem een en ander af met stakeholders. En in dit geval zeker auditie en ook opdrachtgever van de audit. Heb je nog andere voorbeelden van versimpelingen?
Misschien niet versimpelingen, maar ook qua terminologie. Hè? Bijvoorbeeld in auditmethodologie spreken we over centrale auditvragen, auditvariabelen, beoordelingscriteria. Ik denk dat het goed is dat we die terminologie moeten aansluiten bij risico's, beheersmaatregelen. Want dat is toch hetgene wat we doen. Hè? We beoordelen de kwaliteit van de risicobeheersing. Hè? Laten we dan ook qua terminologieën aansluiten op hetgene wat in de praktijk gebruikt wordt. Hè?
Je creëert er eenduidigheid in de jargon mee.
Maar we beoordelen ook de controls.
Zeker.
He, dus in die zin, dat vind maar ik best een lastig. Hè. We hadden ook in het voorgesprek even de discussie over wat zijn nou variabelen, wat zijn nou normen. En dat je ook een hele grote diversiteit aan normen hebt, afhankelijk of je een compliance audit doet of een systeem audit naar de kwaliteit van beheersing. Maar ik herken wat jij zegt, dat het af en toe lastig is.
Ja, en versimpel het dan, zou ik zeggen, qua terminologie. Hè. En maak het dan in the end, vind ik. Dat de kwaliteit van ons vakgebied verhoogd wordt als we als interne auditors meer tijd besteden aan die voorkant. En dan zijn de drie simpele vragen, mijn inziens, aan die voorkant. Waar willen we naar gaan kijken? Dus wat is de scope? Hoe hoog leggen we de lat? Dat is eigenlijk het normenkader. En hoe gaan we de audit uitvoeren? Dat zijn de drie basisvragen, mijn inziens.
Mag ik er één aan toevoegen?
Van
waarom deze audit?
Ja, oké.
Want is die ingegeven door een toezichthouder?
Ja.
En moet die tevreden gesteld worden? Of is men op zoek naar verbeteringen? Of wil men gewoon nachtrust?
Ja,
een beetje additionele zekerheid dat belangrijke processen goed gaan?
Eens, Peter. Dus even vier belangrijke stappen die we doorlopen. Ik zie in de praktijk dat nog niet overal goed neergezet wordt. Waar het veel leidt tot de discussie bij de rapportage. Over het niet eens zijn van bevindingen. Over dat actieplannen of actieregisters waar acties maanden of jaren lang openstaan. Nou, dat komt omdat ze schijnbaar niet herkennen in de bevindingen. Hè, anders zouden ze wel wat gaan doen. En als we auditmethodiek kunnen versimpelen wat meer aansluit bij de praktijk, denk ik dat de kwaliteit van de audits aan de voorkant verhoogd kan worden, waardoor het daardoor meer bijdraagt aan de acceptatie aan de achterkant. En degene die er iets mee moeten doen, dat is toch even onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, de auditee of de proceseigenaar of de manager die verantwoordelijk is voor dat object, dat die ook gaat bijsturen daar waar nodig, dat we kunnen leren, ontwikkelen. Want anders is het alleen maar inzicht geven. Maar er moet wel iets mee gedaan worden. Ik ben van overtuigd dat met audit methodiek 2.0 de acceptatie van een audit aan de achterkant en daarmee ook het lerend vermogen van de organisatie verhoogd wordt.
Het komt zo vaak voor, hè, dat wij gevraagd worden voor training, duiding, uitleg over hoe kunnen we nou zorgen dat we het rapport zodanig schrijven dat we geen ruzie meer hebben aan de achterkant. We hebben altijd ruzie. En kunnen we het antwoord is, het maakt niet uit in welke volgorde je letters meer zet. Want je hebt ergens in de methodiek een hoepel gemist die belangrijk was om aan de achterkant draagvlak te hebben. En die hoepel zit echt wel in de huidige variant. Die zit er echt in.
En als
je dat echt helemaal doorloopt, dan kom je echt niet aan de achterkant in de problemen.
Maar, en als we het dan versimpelen, als we dan termen gebruiken die ook beter resoneren bij even de auditors, maar ook bij de opdrachtgevers, dan denk ik dat we een methodiek hebben waardoor je beter het gesprek aan de voorkant kan voeren. Waardoor de gedragenheid aan de achterkant verhoogd wordt. Ja.
Hey, wat ik ben helemaal eens. En even nog dat gesprek aan de voorkant. Hè, want je gaf net aan van die vier vragen die eigenlijk gaan over waarom doe je de audit en waar moeten we de focus op leggen.
Ja.
Vervolgens gaat de auditor aan het werk om daar wat we noemen een normenkader van te maken. En de afstemming van dat normenkader met opdrachtgever hoort daar ook bij.
Zeker,
en,
absoluut. Ja. Ja, dat is de essentie. Hè?
Ja.
Want ja, als we de lat niet met onze opdrachtgever afstemmen, dan moeten we maar hopen aan de achterkant dat hij de lat of snapt of het ermee eens is.
Ja. Meestal is allebei niet het geval.
En dus als dat niet zo is, dan krijg je daar discussie. En is de kans op bijsturing natuurlijk relatief laag.
Ja. En dus dat belandt zo'n rapport in de prullenbak.
Ja. Ja, en dat wil trouwens niet zeggen dat we dus naar de pijpen moeten dansen van een opdrachtgever of de auditee aan de voorkant van ons auditontwerp, bij het bepalen van een normenkader. Nee, maar ik heb liever dat we daar de discussie voeren.
Precies.
Dan dat we aan de achterkant. En daar moeten we de discussie voeren. Het kan natuurlijk niet zo zijn als de opdrachtgever zegt van nou leg de lat maar heel laag, dat wij zeggen oké, daar zijn we mee eens. Daar moeten we de discussie voeren. Maar dan dat creëert gedragenheid aan de achterkant.
Ja, ik noem in dit kader bijna altijd het voorbeeld wat ik zelf meegemaakt heb bij de sociale verzekeringsbank. Een audit naar de klantenservice van de business unit dienstverlening. Waarbij wij aankwamen met een concept normenkader dat sterk gebaseerd was op allerlei procedures en richtlijnen hoe men de klanten te woord moest staan. Waarop de directeur zei van ja, maar zo werken wij hier niet. Wij steunen op de professionaliteit van de medewerkers. En dat is dus een heel ander beheersmodel.
Precies.
En hadden we dat volgens het oorspronkelijke normenkader uitgevoerd, dan had het rapport inderdaad de prullenbak ingegaan. Of had hij gezegd, nou, jullie snappen echt werkelijk niets van hoe het hier werkt.
En ook nog eens afbreuk aan je afdeling dan, hè? Op dat
precies.
Moment.
Ja.
Ja. Ja. Ja, helemaal herkenbaar, Peter. Ja. Ik ben nu zelf hoofdaudit bij een universiteit. En daar zit ik eigenlijk alleen maar op dat we aan de voorkant die scope goed afstemmen. Aan de voorkant het normenkader afstemmen. En met audit methodiek 2.0 hebben we een normenkader wat super concreet is. Dan creëer je ook de mogelijkheid om af te stemmen. Want dan gaat dat gesprek aan de voorkant ook over op het scherp van de snede. En want in het hoog over dat er iets moet gebeuren, ja, daar zijn we het aan de voorkant wel mee eens. Hè. Ja. Maar dan gaan we ons specificatie van ons normenkader, gaan we dan gedurende het veldwerk, gaan we dat dan uitvinden als auditor. En dat landt dan in een rapport.
Ja.
En dan is de kans dat we het eens zijn niet meer zo heel groot.
Hey, even samenvattend, audit methodiek 2.0 kenmerk is versimpeling, focus op die essenties, met name het gesprek aan de voorkant en qua terminologie aansluiten bij de terminologie van de organisatie en de auditfunctie in de organisatie.
Ja.
Een andere belangrijke vernieuwing, mag je zeggen, in 2.0 is het gebruik van techniek.
Zeker, zeker. Wij hebben nu audit methodiek uitgesplitst in 8 stapjes en op alle stappen waar dat kan, hebben we een zogenaamde AI-agent gebouwd. Die jou als auditor kan helpen bij het maken of het uitwerken van elke stap. Daar heb je allerlei keuzes in die je kunt maken als professional. Je kunt daarop inspiratie vragen. En hoe specifieker je die AI-agent voedt, ja, hoe specifieker ook je het antwoord krijgt. Maar goed, eigenlijk voordeel is je nadeel, want ja, dan moet je dat die AI-agent ook voeden met informatie. Nou, en dat kan in het kader van privacy misschien wel gevoeligheden opleveren. Maar dat is jouw keuze, dat niks hoeft, mag. Hè. En daarmee versimpelen we eigenlijk en versnellen we eigenlijk de heel die audit-methodiek. Want nou, het mooiste voorbeeld waar ik vroeger tijdens de college eigenlijk wel dagenlang bezig was om bijvoorbeeld controlemodellen uit te leggen. Heb je nu een AI-agent die jou precies helpt om voor een bepaald auditobject om de controlemodellen voor te stellen, inclusief een hele uitwerking daarvan. Inclusief een vertaling naar een normenkader voor jou.
Ja. Met de, hebben we wel de nuancering dat je daar als auditor nog wel alert op moet zijn en welke modellen worden gebruikt. Er zijn er wellicht andere modellen die
zeker
hebben dan degene die maar, gesuggereerd worden. Maar
dat geldt altijd. Hè? Ja. Dat geldt toen we nog niet gebruik maakten van de techniek ook. Hè? Als je toevallig één model heel goed kent, ja, dan loop je ook het risico dat je elk probleem of elk object met dat model gaat aanvliegen. Dus in ten alle tijden moet de auditor blijven nadenken.
Ja, ze sluit helemaal aan bij de reis die we aan het maken zijn. Niet alleen als auditors, maar als professionals. We worden meer dirigent. We moeten de AI en de tooling gaan dirigeren. Dat betekent dat je moet blijven nadenken. Maar dan helpt het wel als de muzikanten van een ordentelijk niveau zijn. Dus, ja. Maar je moet wel zelf blijven nadenken en blijven sturen. Dat is zeker waar.
Ja. En de eerste resultaten die we nu met die AI agents hebben, is dat de doorlooptijd van een plan van aanpak of een auditontwerp wordt echt drastisch verkort. En het helpt ons ook echt om gericht zo'n normenkader op te stellen. En dan helpt het ook om het gelijk concreet te maken. De output is niet 100% goed. Maar het helpt je wel om een fine te tunen, zodat het 100% goed wordt voor jouw organisatie of voor jouw object, zodat je daar ook mee het gesprek kunt aangaan met je opdrachtgever en met je auditee.
Hey, en in het kader van deze, de setting van deze podcast, denk ik, is belangrijk om te benoemen, hè, dat jullie praten over we, dat is Verocia. Als Verocia hebben jullie dit ontwikkeld. Maar dat is een product dat vrij ter beschikking staat aan degene die daar gebruik van willen maken.
Ja, klopt.
Het is niet zo dat je moet betalen voor, voor het gebruik, dan wel dat je per se jullie als consultant moet inschakelen om er gebruik van te kunnen maken.
Wij dragen bij aan onze beroepsvereniging het IEA, omdat we het vakgebied vooruit willen helpen. En daar maakt deze podcast ook onderdeel van uit. En daar maakt dit ook onderdeel van uit. Dus het is dus gewoon vrij toegankelijk www.verocia.ai. Daar staan ze gewoon, kun je gewoon gebruiken. Die worden zometeen nog verfraaid, die worden nog verfijnd. Dus dat blijft zich ook door ontwikkelen. Maar voor iedereen gratis ter inspiratie te gebruiken. En let op, het is geen absolute waarheid. Ja. Het is ter inspiratie, zoals je normaal ook op zoek gaat naar literatuur, naar documenten, naar beleidsstukken. Allemaal ter inspiratie om jezelf te oriënteren op een bepaald object, of om een normenkader, of om een testplan te schrijven, of om allemaal hulp.
Ja. Normaal hebben we als afsluitende vraag, heb je nog tips om je nader in te verdiepen? Maar ik denk dat je dat al noemde, www.verocia.ai.
Ja, verocia.nl/ai.
Sorry.
Anders komen de luisteraars niet op de juiste plek uit.
Heel goed.
En daarin staat ook een whitepaper waarin we even audit methodiek 2.0 ook uitleggen. Er staat ook een instructie bij hoe je de AI-bots kunt gebruiken.
Toolkit voor de auditor.
Op naar kwalitatieve audits die aansluiten bij de behoeften van de opdrachtgever. Hey, dank jullie wel voor dit gesprek. Ben je benieuwd naar andere podcasts, auditcasts van IEA Nederland? Beluister ze dan via de website van IEA Nederland of Audit Magazine. Voor nu heel veel dank voor het luisteren en graag tot een volgende podcast van het IEA.